Ivo van der Weijden zit bij ons aan tafel. Goedemorgen.
Goedemorgen.
U bent historicus, u werkt voor het Nederlandse Ministerie van Algemene Zaken.
Klopt, ja.
Ik dacht eerst dat het een grap was. Ik moet gaan opzoeken, wat is dat?
Dat hebben wij niet. Naam? Nee. Ja, het is het ministerie van de minister-president.
Ja.
Zijn ondersteuners.
Ah. Ja. Zijn ondersteuners. En u als historicus heeft een boek geschreven. De Nieuwe Rafelrand van Europa heet het.
Klopt, ja.
Het gaat wel en niet over Trump en over de Brexit.
Ja, de hele lange aanloop daarnaartoe.
Ja, over recente evoluties. Hè. Je hebt de Amerikanen en de Britten die zich op een of andere manier proberen los te maken van Europa.
Ja.
Voor de eerste keer in een lange tijd.
Nou ja, dat kun je dus in perspectief plaatsen. In Europa wordt vooral van de Amerikanen gedacht. Nu van, Trump heeft het Witte Huis betreden. En is vervolgens heel hard gaan roepen dat de Europeanen meer moeten betalen voor hun eigen veiligheid. Dat hij mooie handelsverdragen met ze wil sluiten. Liefst in zijn voordeel. Hè. Hij is natuurlijk de grote zakenman. En in mijn boek probeer ik aan te tonen dat dat helemaal niet zo'n nieuwe ontwikkeling is. Dat de Amerikanen al veel langer een haat-liefdeverhouding hebben met het Europese vasteland. En hetzelfde geldt eigenlijk ook voor de Britten, die nu wanhopig proberen een weg naar de uitgang te zoeken en daar heel lang over debatteren.
Om zich los te maken van Europa.
Ja.
Maar als je het in historisch perspectief plaatst, mm-hmm. Hoe heet dat dan? En gaat terugkijken,
ja.
dan is het leest eigenlijk als een soort van eb en vloed.
Ja.
Die Britten, dat komt en dat gaat en dat komt en dat gaat de hele tijd. Het begint, je moet ergens beginnen, hè?
Ja.
1066?
Ik dacht dat in 1972, want dan zijn de Britten er ook bijgekomen.
73. Ja, dat is wel een interessant inpikpunt trouwens, die 73. Dan zijn ze erbij gekomen.
Ja.
Maar echt van harte was dat toen ook al niet, hè?
Nee. Twee jaar later, in 1975, hebben ze een referendum georganiseerd. Ook toen al. En ook toen al was er een discussie van, moeten we er nu bij blijven? We zijn net binnen. Het had ze veel moeite gekost. Charles de Gaulle, de Franse president, wilde ze eigenlijk liever buiten houden, die vervelende Britten. En uiteindelijk waren ze binnen en toen kregen ze daar toch een beetje bedenkingen bij. Van, moeten we dat nu wel of niet doen? Referendum georganiseerd. En toen won het Remain Camp, zoals we het tegenwoordig zouden moeten noemen.
Overtuigende cijfers? Of was het kantjeboordje?
Nou, dat was, ik meen zo'n 60-65 procent. Dus overtuigender dan de Brexit.
Maar toch ook niet echt verpletterend, hè, als overwinning.
Nee,
dan is er dus al discussie en die is eigenlijk nooit weggegaan.
Nee. En die discussie die was er eigenlijk altijd al. Je zei net, wanneer begon het? Nou ja, de relatie van het Verenigd Koninkrijk of de eilanden, de Britse eilanden, begint natuurlijk al ver in de steentijd of in de ijstijd. Hè. Dan zit dat nog echt vast aan Europa.
Kon je wandelen naar Londen?
Ja, nou, dat is ook gebeurd. Hè. De eerste inwoners van de Britse eilanden zijn over de Doggerland, zoals het toen nog heette. Tegenwoordig is de Doggersbank, ligt die onder de Noordzee. En toen was die nog begaanbaar. En dus naar de Britse eilanden gelopen. Ja. En het is eigenlijk een komen en gaan van mensen geweest. Ook toen het water steeg en het niet meer zo makkelijk begaanbaar was. De Romeinen, de Angelsaksen, de Vikingen. En uiteindelijk in 1066 de Normandiërs.
Ja, en dat is een beetje raar, want dat is de omgekeerde beweging, hè? Dat zijn de Normandiërs.
Ja.
Koen, weet je het nog uit de lesgeschiedenis?
Wat is de vraag?
Ja, wat er in 1066 juist gebeurde.
Willem de Veroveraar.
Aha. De Battle of Hastings.
Ja, precies.
De Normandiërs die steken over naar Engeland.
Ja.
En veroveren Engeland gewoon, hè?
Ja, klopt. Ja, de Angelsaksen die hadden het Koninkrijk Engeland opgebouwd. Dat was ontstaan ook onder druk van aanvallen van buitenaf, van de Vikingen. En er waren diverse vorsten en die besloten, eendracht maakt macht. We gaan samenwerken. Eén Engeland en een heel mooi bestuursapparaat lag er. Werden belastingen geheven. Maar toen uiteindelijk in 1066 eerst vanuit het noorden de Vikingen aanvielen en toen vanuit het zuiden de Normandiërs. Ja, dan was dat toch een beetje te veel voor de Engelse koning. En de koning Harald die legde inderdaad bij Hastings in 1066 het loodje. En de Normandiërs die erfden toen vervolgens eigenlijk een heel goed koninkrijk en hebben dat verder uitgebouwd. En volgens de Britten is dat de laatste keer geweest dat Engeland binnengevallen werd, succesvol. Daarbij vergeten ze altijd even. En als Nederlander ben ik natuurlijk erg trots op. In 1688, Willem III, die ook met een vloot naar Engeland
voer.
Onze stadhouder was het toen, want we hadden toen geen koning. Maar hij werd toen stadhouder van Nederland, koning van Engeland. En dat was voor hem een diplomatieke zet. Hij was een robbertje aan het uitvechten met de Franse zonnekoning Lodewijk XIV. En hij kon de Engelsen goed gebruiken daarbij. En de Engelsen hadden eigenlijk ook nog wel ruzie met de Fransen. Daar komen we misschien nog op. En zodoende werd er een soort coalitie gesmeed met Willem III aan het hoofd van zowel het Koninkrijk Engeland als de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Ja. En met succes, Lodewijk XIV werd gestopt in zijn streven om Europa te overheersen.
Ja, met tussen samen een coalitie smeden en een Nederlander op de Engelse troon, dat is nog een heel verschil, hè?
Ja.
Want dus op een bepaald moment zijn ze met een vloot overgestoken, jullie, de Nederlanders.
Ja, ja.
Nou, en hebben jullie Engeland zonder slag of stoot veroverd?
Ja, nou moet er wel bijgezegd worden dat het ook wel een beetje op uitnodiging was. Engelsen hadden een katholieke koning. Waren zelf in 1485 het protestantisme aangehangen. Of althans de Anglicaanse kerk. Hendrik de VIII die stapte met slaande ruzie uit de katholieke kerk. Begon voor zichzelf. En dat was het begin in Engeland van een hele periode van godsdiensten, twisten. En die werden uiteindelijk pas beslecht in 1688... met die komst van Willem III als protestantse koning op de troon.
Zeg maar, het is eigenlijk toch nog erger. De huidige koningin van Engeland is toch een Duitse?
Ja, ja, dat klopt.
Maar dat is niet met een invasie gebeurd.
Dat is waar, maar goed.
Dat heeft, nog veel slimmer eigenlijk.
Ja, dat heeft Willem III ook geregeld of laten regelen. Of nou ja, in overleg, goed overleg met zijn Engelse onderdanen, het Britse parlement. Geregeld. Hij en zijn vrouw zijn kinderloos geëindigd. En toen was het de vraag van, nou, we willen niet weer die katholieke koningen. Jacobus II, zijn voorganger, die zat nog in Frankrijk te broeden op een terugkeer. Ja. En toen hebben ze officieel vastgelegd dat het huis Hannover in Duitsland inderdaad, dat daar de nieuwe vorst vandaan kwam. En in de 18e eeuw gebeurde dat inderdaad, begin 18e eeuw. Dus, ja. En sindsdien inderdaad...
De Britten kunnen zeggen wat ze willen, het zijn Europeanen.
Ze zijn Frans, ze zijn Duits, ze zijn Nederlands.
Ja, ze spreken Frans met een raar accent.
Ja, wat ik in mijn boek heb proberen aan te tonen is dat als je die Britse geschiedenis pakt, hè, de Britten zeggen van 1066, de laatste keer dat we zijn binnengevallen, daarna hebben we iedereen buiten de deur gehouden en zijn we altijd zelf, hebben we ons empire opgebouwd, hè, tot in de 19e eeuw een kwart van de wereldbol besloeg. Maar als je goed kijkt, dan zijn de Britten eigenlijk altijd Europeanen geweest. Hun hele Europese geschiedenis is gebaseerd rondom het idee dat ze... Europeanen waren en daar een rol wilden spelen.
Maar die angst voor een invasie is wel iets wat altijd weer terugkomt in de Britse politiek.
Ja.
Iets wat ze te allen tijden hebben willen vermijden.
Ja, dat is juist ook de reden waarom ze zo bij Europa betrokken zijn geweest. Kijk, toen Willem de Veroveraar kwam in 1066, toen kon hij vrij makkelijk een invasievloot verzamelen in de Franse havens, Duinkerken en consorten. Om naar de overkant van het kanaal te varen. Hè. Wie daar staat, die zal zien dat de afstand helemaal niet zo groot is. En de Engelse strategie...
Ja, het is ook 33 kilometer op zijn smalst.
Ja. Kan je het zien?
Ja.
Van Cap Griné naar Dover. Ja, dat denk ik
zeker.
Wel.
Ja.
Enfin, als het een beetje helder weer is.
Mm-hmm. Dan zie je de mooie witte krijtrotsen aan de overkant opdoemen. En veerboten heen en weer varen. Dus dat was dus heel makkelijk om dat te doen. En de Engelsen dachten toen van, nou, wat is dan de beste manier om ons te verdedigen? Dat is die havensteden aan de andere kant van het kanaal veroveren.
Ja, we steken gewoon zelf over.
Ja,
en we zorgen dat we een deel van Europa op een of andere manier onze poot daar kunnen opzetten.
Ja, nou ja, dat leidde vooral tot ruzie met de Franse koningen. De 100-jarige oorlog is in de geschiedenisboeken ook vast wel eens een keer voorbijgekomen naast 1066.
Kort samengevat, Koen, de 100-jarige oorlog?
Nee, Sven.
Ik weet het ook alleen maar omdat ik het dus recent in jouw boek...
Een hele korte samenvatting kan ik wel geven. Dat is die Normandiërs, die hadden ook hele grote bezittingen in Frankrijk. Waren daar leenheer in het middeleeuwse stelsel, feodale stelsel van de Franse koning.
Die Normandiërs die ondertussen ook Britse vorsten waren.
Ja, precies. Ja,
die hadden dus een groot stuk van Frankrijk in bezit.
Ja, meer dan de helft. Eigenlijk meer dan de Franse koning zelf op een gegeven moment. Ja, dat ging natuurlijk knellen. De leenheer vond dat op een gegeven moment hij te veel, de Engelsen een te grote macht hadden in Frankrijk. En daar ontstond zich een strijd die uiteindelijk in de 100-jarige oorlog, die 116 jaar duurde,
om het heel makkelijk te maken,
duurde. En uiteindelijk zijn de Engelsen verdreven uit Frankrijk en in 1453. En dat was eigenlijk ook het moment dat ze die strategie van die havensteden aan de andere kant van het kanaal moesten laten varen.
Ja.
En toen dachten ze, nou, wat willen we dan? Dan willen we niet dat één land of één koning op het Europese vasteland zo machtig wordt dat hij genoeg schepen bij elkaar kan verzamelen om ons binnen te vallen. Dus we gaan een soort verdeel- en heerspolitiek voeren. En daar komen die coalities vandaan die net al ter sprake kwamen.
Zie, wat ik merkwaardig vind, jij beschrijft die geschiedenis om te bewijzen Groot-Brittannië hoort bij Europa.
Ja.
Er is geen land ter wereld dat zo met zijn geschiedenis bezig is als Groot-Brittannië. Als je naar in Engeland reist, je wordt overal geconfronteerd met veldslagen en met koningen. En hoe vertellen de Britten zelf het verhaal dat jij nu net verteld hebt om te bewijzen dat ze Europeanen zijn? Hoe framen ze dat zelf?
Nou ja, zij zien het juist helemaal niet dat ze Europeanen zijn.
Met dezelfde feiten bewijzen zij het tegendeel.
Het is altijd geschiedenisboeken over de Britse geschiedenis hebben, White Cliffs of Dover, die net al te sprake kwamen, die staan er vaak op de kaft. Hè, van wij zijn een eiland, wij zijn altijd afgezonderd geweest van Europa. We hebben altijd, we hebben ons weliswaar met Europa bemoeid, maar vooral om anderen tegen te houden. En we hebben ons eigen empire natuurlijk opgericht. Hè, de 19e eeuw, de glorietijd.
Ik heb er nooit bij stilgestaan, die White Cliffs, dat is ook, dat zijn kliffen. Dat is niet een soort zachte kust met een strandje waar je zou kunnen aanmeren?
Nee, dat is echt
een hindernis. Echt.
Ja. Een hindernis. Ja, er zijn hele mooie prenten waarop je ook uit bijvoorbeeld de tijd van Napoleon, waarin je John Bull, een van de mascottes van Engeland. Je hebt Lady Britannia en je hebt John Bull, een man met een rood vestje en een bolhoed op. En die zit dan tevreden pijp te roken op zijn eiland. En daaromheen zie je een cirkel van de Royal Navy, die dat eiland beveiligt. En daaromheen zie je dan vervolgens de Russische beer, de Corsicaanse komeet, Napoleon. Die allemaal proberen om bij dat eiland te komen, maar allemaal stuiten op die Royal Navy. Dus,
want er zijn inderdaad een hele hoop pogingen wel geweest. Napoleon heeft geprobeerd, de Bourgondiërs hebben geprobeerd, de Duitsers.
Die konden allemaal alleen maar daar op Cap Grinès staan en naar de overkant
knarsentandend
kijken van dat had ik nou zo graag in bezit willen hebben.
Ja, want de Royal Navy, dat is wel iets, hè?
Ja.
Die schermt echt Engeland af als eiland.
Ja.
Wie heeft die bedacht?
Dat komt eigenlijk op het konto van de vader van Hendrik de VIII, Hendrik de VII. Dat was degene die in 1453, toen de Engelsen uit Frankrijk geschopt werden, dat was een enorme chaos, veroorzaakte dat. Er kwamen ook vluchtelingen op gang naar Engeland toe. Al die Engelse
collaborateurs, die nog in Frankrijk woonden.
Ja, in ieder geval die daar woonden. En die dachten van, dit gaat niet goed aflopen als we onder de Franse koning moeten blijven wonen hier. Dus die kwamen terug, paniek, chaos. En hij besloot toen van, weet je wat, als we dus die steden niet meer hebben, dan gaan we inzetten op de bouw van zo'n navy. Dus vanaf 1453 zijn ze eraan gaan bouwen. Ze waren niet meteen de sterkste en de grootste. Eigenlijk pas echt nadat ze Napoleon verslagen hadden. Maar ze hebben er wel alles aan gedaan om achtereenvolgens de Fransen, de Spanjaarden, nog een keer de Fransen, de Nederlanders, nog een keer de Fransen tegen te houden. En ja, die Engelse strategie was er wel heel vaak opgericht om andermans vloot te torpederen, zodat het eiland veilig bleef.
Ja, vreemdelingen buiten houden, dat lukte wel redelijk goed. Nu gaan we voorbij aan het feit dat we doen alsof Engeland één geheel is en was.
Ja.
Maar dat is niet zo, hè?
Nee.
Die smerige Schotten bijvoorbeeld, die hadden het ook altijd
nu heb je het over Groot-Brittannië.
Ja.
Engeland
Engeland is Engeland.
Verenigd Koninkrijk,
het hele eiland, zeg maar.
Ja.
Zonder Ierland en Noord-Ierland, laat ons dat nu even...
Die horen er eigenlijk ook bij. Hè? Als we weer terugspoelen naar de tijd van de Kelten en Romeinen. Hè? Eerst had je de Kelten die daar kwamen nadat de Noordzee de waterspiegel steeg. Vervolgens kwamen de Romeinen. Die gaven in 410 de brui eraan. Hè? Die verlieten de Britannia, zoals het in hun provincie was. En toen kwamen de Angelsaksen. En die hebben eigenlijk die Kelten, die oorspronkelijke Keltische bewolking, naar de randen van de eilanden geduwd. Dus in Wales, in Schotland en in Ierland, dat heet ook wel de Celtic Fringe. Daar zitten nog van oorsprong de Kelten. En voor die Britten was dat ook altijd, of voor de Engelsen moet ik zeggen, was dat ook altijd een soort achterdeur. Ten tijde van die 100-jarige oorlog met de Fransen. De Franse koning had een bondgenootschap met de Schotse koning. En die Engelsen hadden altijd zoiets van, oké, als wij nu heel erg actief zijn in Frankrijk, voor je het weet, komt er vanuit het noorden een leger afzakken en valt ons binnen. Dus dat is voor de Engelsen eigenlijk ook een impuls geweest. Die achterdeur sluiten om Wales eerst te veroveren, vervolgens Schotland in te lijven en uiteindelijk ook Ierland onder de Britse of Engelse overheersing te brengen.
Ja. Ja. Het is al bij al een heel gewelddadige geschiedenis, hè?
Nogal, ja.
Ja. Ondertussen zijn de spelregels veranderd. Het moet gedaan zijn met elkaar binnen te vallen en zo.
Ja.
Dat soort dingen, hè? Hoe pakken ze het nu aan? Hè? Want wat je net zei, blijft nog altijd de doctrine van als er maar niemand te groot en te machtig en te sterk wordt op het vasteland. Ja.
Ja.
Dan zijn we redelijk safe als Britten.
Ja, nou ja, ze zitten natuurlijk, als je nu echt op het militaire vlak bekijkt, zitten ze in de NAVO. En hoewel ze natuurlijk nu heel veel moeite doen om uit de Europese Unie te treden, binnen de NAVO, daar willen de Britten nog heel graag bij blijven. Dat is voor hun eigenlijk al vanaf 1949, 70 jaar geleden, is dat de kern van hun veiligheid. Ze werken nu op veiligheidsgebied wel samen en daarbij ook nog eens inspelend op de special relationship die zij menen te ervaren met de Amerikanen al heel lang. Dus de Amerikanen, de Britten en de rest van Europa samen als veiligheidsparaplu. Ja, daar zetten ze nu op in qua veiligheid. Op het andere vlak, het economische vlak, denken ze nu van, nou ja, tenminste de Brexiteers, de mensen die echt heel, heel graag uit de Europese Unie willen, die denken van, nou, dan kunnen we dat oude verdeel- en heerspelletje spelen. Als wij nu eenmaal uit de Europese Unie zijn, dan kunnen we lekker met iedereen in de wereld weer gaan handelen. Bij voorkeur met alle landen die we vroeger ooit tot dat Britse Empire konden rekenen. Want ja, die spreken Engels, die zijn ons gewend, die kennen onze cultuur. En daarmee hebben we wel feeling, dus we gaan een heel mooi handelsakkoord sluiten met de Amerikanen, veel mooier dan wat de Europeanen hebben. We gaan een mooi handelsakkoord sluiten met de Australiërs. Nou, en noem maar op, al die landen die ooit lid waren van het Verenigd Koninkrijk, die zouden nu weer, of van het Britse Empire, die zouden nu weer aansluiting zoeken op handelsgebied bij het Verenigd Koninkrijk. De vraag is of dat gaat gebeuren.
Het is wel grappig, dat zijn al die landen waar ze oorlog mee gevoerd hebben.
Ja. Ja,
de Europese landen hebben ze op Duitsland na nooit oorlog gevoerd, maar met de Amerikanen bijvoorbeeld wel.
Ik weet niet meer wie het was, die als historicus, staat ook in uw boek, hè, van alle 193 landen die lid zijn van de VN, ja, zijn er maar 22 die niet door Groot-Brittannië ooit zijn binnengevallen.
Ja, dat is een heel klein rijtje.
En Luxemburg is daarbij bijvoorbeeld. Ja. Alles wat niet aan de zee ligt, zo ongeveer.
Ja, dat klopt. Dat is wel een belangrijke voorwaarde. Kirgizië, Tajikistan. Ja, dat zijn allemaal landen die moeilijk te bereikbaar zijn voor die Royal Navy. Want dat was, zeg maar, zeker in de 19e eeuw. Hè, want toen zijn de meeste landen van die 193 de dupe geworden van de Britse veroveringsdrift. Toen was dat toch wel een beetje, net zoals de Amerikanen nu overal ter wereld zouden kunnen toeslaan als ze dat zouden willen. Toen had je de Britten met hun Royal Navy. Dat maakt ook echt wel zwaar indruk. Tijdens de Krimoorlog, een oorlog met Rusland, Frankrijk en Engeland, maakte de Engelsen echt enorme indruk met hoe snel ze wel niet troepen konden landen op de Krim om de strijd aan te gaan met de Russische tsaar. Dus daar zijn wel veel landen dupe van
geworden. Ik zei daarnet dat binnenvallen van landen en zo, dat is gedaan. Maar ja, als je de geschiedenis terugspoelt, ja, waarom zou het, hè? En dan zit je terug bij die veiligheidsparaplu, wat je net zei. Eigenlijk hebben we nog altijd in de NAVO de Amerikanen die ons beschermen.
Ja.
Omdat ze een gigantisch leger hebben. Wat is het per jaar? 700 miljard dollar dat ze eruit geven.
Geld, ja.
Stel dat die eruit stappen.
Ja.
Stel dat die zeggen van die Trump van, ja, zeg Europeanen, trek uw plan. Ik ga mijn eigen land verdedigen.
Ja, ja,
dan hebben we wel een gigantisch probleem, hè?
Ja. Het zou niet echt, voor heel veel mensen lijkt dat als een verrassing te komen dat Trump dat nu zegt. Als je naar de langere termijn geschiedenis kijkt, dan zie je dat dat al wel vaker voorkomt. Hè. Zelfs op de hoogtijd, tijdens de hoogtijdagen van de Koude Oorlog, toen Amerika en Rusland vochten om de wereldheerschappij, of in ieder geval zich elkaar in evenwicht hielden. Toen hadden de Amerikanen al zoiets van, ja, maar Europeanen, wij zorgen nu voor jullie veiligheid. Misschien zouden jullie iets meer kunnen betalen. President Eisenhower maakte daar
om een idee te geven van de verhoudingen. De Britten zijn de tweede grootste betaler. Die investeren 55 miljard dollar.
Ja, de Amerikanen gaan er wel dik overheen.
Rest.
Ja. Maar goed, als je alle Europeanen bij elkaar optelt, hè, dan is dat altijd nog wel meer 10 keer meer dan wat Rusland uitgeeft. Want dat is een beetje waar je nu dan zo zeg maar naartoe kijkt. Hè. Als de Amerikanen ons in de steek laten, wat doet iemand als Poetin dan? Als de Europeanen er vervolgens voor zouden kiezen om wat effectiever samen te gaan werken, hè, en de grondslagen zijn er al voor gelegd. Op papier zijn er allerhande samenwerkingsverbanden. Er zijn al bilaterale betrekkingen. Nederland en België werken samen op het defensiegebied. Nederland samen met Duitsland. Nou ja, en zo zijn er binnen Europa nog veel meer samenwerkingsverbanden.
Ja, maar ik mag je niet aan denken dat er morgen een oorlog begint en het Europees leger moet beslissen wat ze gaan doen.
Nee, want we hebben nu nog geen hoofdkwartier en we kunnen dat nu nog heel moeilijk coördineren. Daarvoor zijn we, het is nu echt opgezet als Europese tak binnen de NAVO. En eigenlijk die NAVO speelt wel een hele grote rol. En ja, mochten de Amerikanen ooit genegen zijn toch de deur achter zich dicht te trekken, dan is het wellicht wel zaak om ook na te denken over Europese meer intensieve samenwerking.
Ja, want wat dat betreft eindigt uw boek in de conclusie met een oproep, hè? Tot meer hard power. Europa is goed in soft power, dat is onderhandelen.
Ja. Ja, ja, we zijn goed in soft power. Onderhandelen, ja. Europese wet en regelgeving. Die, dat is een wereldwijde gouden standaard. Als je als bedrijf een product wil maken, dan als je zorgt dat je aan Europese regelgeving voldoet, dat is meestal de strengste, dan zit je in alle andere landen ook wel goed. Dus die soft power die hebben we wel. Maar het machtsdenken, ja, dat is Europa een klein beetje kwijtgeraakt. Onder die Amerikaanse veiligheidsparaplu. Ja. En nu het in de betrekkingen met Amerika, maar ook in de betrekkingen met andere buurlanden als Rusland en het Midden-Oosten. En het wel zaak om misschien ook wat meer aan die hard power te gaan doen? Dat klopt, ja.
Ja, want we zijn ook een beetje ondankbare bondgenoten, hè? Als je het zo leest. Van het idee, die Amerikanen beschermen ons met een geweldige overmacht.
Ja.
Maar tegelijk is er altijd Europese kritiek geweest op het Amerikaanse buitenlandbeleid en defensiebeleid.
Ja, ik haalde net...
Je begrijpt dat die Amerikanen zeggen, hallo, ja, beschermen jullie wel, hè, jongens?
Het is, dat is inderdaad al heel lang zo. Hè. Kijk, we hebben de Amerikanen in 1945 eigenlijk min of meer uitgenodigd om hun, als je het heel... groot zegt, wereldrijk uit te breiden naar Europa. Het was een imperium op uitnodiging.
Als we vandaag geen nazi's zijn, dan is het dankzij de Amerikanen. We moeten daar toch eerlijk in zijn.
Ja, precies. Nou ja, en de Russen, die hebben natuurlijk ook aan het Oostfront wel aardig wat werk verzet. Maar in ieder geval, we hebben de Amerikanen uitgenodigd. En toen ze eenmaal zeiden van, nou, we gaan jullie beschermen. Toen gingen we kritiek uit op alle andere dingen die ze vervolgens aan het doen waren. Vooral buiten Europa. En ik had net president Eisenhower al aan. Die zei al eens van, in de jaren 50 dus van, ik word er een beetje moe van. Dat die Europeanen telkens kritiek op ons leveren. En het lijkt er zelfs op dat hoe meer geld en middelen wij beschikbaar stellen, hoe meer kritiek ze leveren op wat wij doen. Dus dat is geen helemaal nieuwe gedachten. En zelfs toen we ons nog heel erg onveilig voelden met Stalin en zijn opvolgers aan onze oostgrens, toen waren we ook al kritisch over onze Amerikaanse beschermers. Dat klopt.
Ja, ja, over kernraketten, Vietnamoorlog, dat soort dingen.
Ja.
Ze hebben toch een paar straten en pleinen gekregen. Zilvertoppelaan.
Juist, ja, het Woodrow Wilsonplein en zo, dat soort dingen. Het mooiste voorbeeld vond ik de president de Gaulle, die op een bepaald moment alle Amerikaanse militairen vraagt om het Franse grondgebied te verlaten. Ja, dat is goed geweest.
Ja, en toen zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken van, nou oké, dat willen we wel doen, maar moeten we dan ook alle Amerikaanse soldaten in de oorlogsgraven mee naar huis nemen? Dan moet je dat ook maar laten weten. Dus enig cynisme.
Patrick Drink.
Je werkt voor het ministerie van Algemene Zaken, begreep ik aan het begin. Doet het beleid, de overheid, iets met jouw historische inzichten?
Ik hoop het wel. Kijk, het is natuurlijk zo dat de actualiteit die gaat altijd ontzettend snel. Dan raak je ontzettend veel tijd mee kwijt. En momenten van reflectie die willen nog wel eens ontbreken.
Je zit jezelf excuses te verzinnen waarom de minister-president jouw boek niet gelezen kan hebben.
Ik heb een exemplaar aan hem overhandigd. Dus wellicht als hij tijd vindt, dan hoop ik dat hij het tot
zich kan nemen. Heb je dat tijdens de uren geschreven?
Nou ja, ik heb mijn collega's, moet ik daar nog steeds heel erg voor danken, tijd van hun gekregen om vrij te nemen om dit boek te schrijven. Ja. Kijk, reflectie, ik zei het al, het ontbreekt nog wel eens aan in de politieke wereld. En vandaar dat ik af en toe zelf een stapje terug doe om boeken te schrijven. Ja, precies, en in de hoop het historisch perspectief bij die actualiteit juist mee te geven.
Is gelukt. Ja, het is een heel goed boek. De nieuwe Ravelrand van Europa, zo heet het. De eeuwenlange voorgeschiedenis van Brexit en Trump. Ivo van der Weijden, dankjewel.